de paardenpodcast. Wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
Maar ik heb paarden waar dat ik van denk van... Wat is dit? Ja. Hoe moet ik hier eigenlijk nog maar aan gaan beginnen? Hè? Ik denk dat de wereld er veel beter zou uitzien in de paardenwereld als iedereen even dat ego opzij zet en van iedereen absoluut. Iets probeert te leren.
Het is niet alleen de paardenwereld.
Dat had hoefkanker. De smid heeft toen alles weggenomen samen met de dierenarts.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Hi, mijn naam is Rianne Dekker en deze keer heb ik Wesley de Kant te gast in de Paardenpodcast. En we gaan het hebben over hoefkanker. Een onderwerp wat nog helemaal niet aan bod is geweest in de paardenpodcast. Ondanks dat we het gehad hebben over heel veel verschillende hoefgerelateerde onderwerpen. Het is een Vlaamse bekapper en is één keer eerder te horen geweest in aflevering 16. Dus dat is al van 2019. Dus het was hoog tijd dat je weer een keer langskwam.
Ja, fijn.
Ja, het is leuk dat je er bent.
Ja, heel fijn om nog eens hier te mogen zijn in de nieuwe podcast.
Ja, en... Gelijk praten over een onderwerp waar jij relatief vaak mee te maken hebt, als je het vergelijkt met sommige andere bekappers.
Ja.
Hoefkanker is iets waar jij je best veel mee bezighoudt. Voordat we het daarover gaan hebben, je bent natuurlijk bekapper, dus wat is zo'n beetje jouw achtergrond in een notendop?
Ik ben met paarden begonnen rond 2008, dus ik ben helemaal niet opgegroeid met paarden. En dan is mijn paard ziek geworden. Die heeft dan echt... hoefkanker ontwikkeld, vooral als eigenlijk straalkanker, daar is het mee gestart. En mijn hoefsmid kon in die tijd niet meer langskomen, omdat de afstand veel te ver was. En hij was eigenlijk de enige die iets of wat afwist van die straalkanker.
Ja.
En dan zei hij van, ja, ga het maar zelf doen.
Hmm.
En zo ben ik eigenlijk verschillende... Eerst naar de smidschool geweest in Anderlecht, hè, maar dan lagen voor eigenlijk echt te gaan bekappen, dat was niet mijn bedoeling. Ja. En al zeker niet om te gaan smeden en ijzers te zetten en al die dingen.
Je wilde gewoon je eigen paard
Ik wilde gewoon mijn eigen paard een beetje kunnen bijhouden tussen de trims van de smid dan. Maar dan ben ik daar gestopt en ben ik losse cursussen gaan volgen, zoals bij toenmalig nog paard natuurlijk.
Ja.
Ik ben bij Helene Davies geweest. Ik denk toen nog helemaal naar Rotterdam gereden, omdat Helene toen nog maar een aantal dagen per jaar kwam.
Oh ja.
Heel lang bij Piet Loof langs geweest. Verscheidene weekends, jaren achter elkaar. Bij Pien en Jack van Spirit Horses. En zo ben ik gebeten geraakt eigenlijk door het Pitchet Hoeve virus. Ja. En dan... Ik heb in Duitsland gezeten, ik heb in Spanje gezeten, ik heb in Turkije gezeten, in Engeland gezeten.
Ja, gewoon georiënteerd alles op alle verschillende methodes. Ja. En overal heb je gewoon je dingetjes uitgehaald die je kon gebruiken.
Die ik dacht dat functioneel konden zijn voor mijn bekappingen. Ja.
Maar jouw hele hoevenreis is dus eigenlijk ook echt begonnen bij hoefkanker.
Ja.
Ja. Is dat goed gekomen toen?
Ja. Ze had hoefkanker. De smid heeft toen alles weggenomen samen met de dierenarts.
Ja.
En ik denk dat jij ook nog wel die reis mee weet, want ik heb toen heel veel online vragen gesteld in de toenmalige studiegroep nog van de, laten we zeggen, de startende bekappers van in dat jaar. Maar ze is toen hervallen. Hmm. En toen ging het eigenlijk heel mis. Hè. Ik kon een halve tennisbal in die hoef leggen. Het waren echt gaten in de zool, het steunsel volledig weg.
Ja.
En dan ben ik gewoon alles beginnen uitzoeken, omdat de enige oplossing was inslapen.
Ja.
Maar dat is niet nodig geweest.
Het is er goed gekomen.
Ja. Het voordeel aan dat paard was natuurlijk wel dat hij nooit niet echt mank heeft gelopen.
Ja, dus, dat scheelt inderdaad. Ja. Ja.
Als ze nu echt afgezien hebben in de zin van ze kan niet meer lopen en zo, dan had het einde verhaal geweest misschien. Maar zij at, ze speelden, ze liepen rond. Ik moest er natuurlijk geen buitenwandelingen meer maken. Maar dat is, dat is goed gekomen, ook al met die tegenslag van die herval.
Ja. Fijn, ja.
Ja.
Laten we er maar gewoon gelijk induiken. Wat is hoefkanker nou eigenlijk?
Hoefkanker is eigenlijk een foute benaming, om daarmee te starten. Het heeft helemaal niks te maken met kanker. Het is ergens...
Het lijkt zo op tumorenachtig,
bloemkoolachtig weefsel. Ja. Ja. En ik denk dat er ergens iets misgegaan is in de vertaling.
Ja.
En tegelijkertijd misgegaan is in de ervaring van oei, dit klopt niet, dit is heel vreemd. Het zijn een soort van tumoren.
Voor wie het niet weet, in het Engels is het hoefkanker.
Kanker,
met een C en een K daarna.
Ja, ja.
Dus dat is, dat lijkt natuurlijk heel erg op hoefkanker. Dus dat is een logische fout eigenlijk.
Ja, maar ook in het Engels wordt het soms hoefkanker.
Ja? Oh, okay. Ja,
ik krijg vaak op mijn socials wel eens op de vingers getikt van hé, je hebt het fout geschreven.
Ja, nee.
Dan helemaal uitleggen van ja, klopt dit niet.
Maar
dus het heeft niks te maken met kankers, maar het is een extreme ontsteking van de voet, waardoor er hypertrofie gevormd wordt van het horenachtig weefsel. Om het zo in een notendop eigenlijk uit te leggen.
Ja. Dus er wordt veel meer geproduceerd dan dat er eigenlijk nodig is.
Ja.
Van straal, zoolmateriaal, steunselmateriaal. Vooral straal zie je het vaak, hè?
Ja, eigenlijk overal waar de horen geproduceerd wordt, kan het misgaan. Hè. Je hebt paarden, zowel in hele extreme vormen, dat de zwilvratten ook een soort van aantasting krijgen. Of de sporen een aantasting krijgen.
Ja.
Er zijn er maar... Degene die ik behandeld heb, twee denk ik, waar ik het heb gezien. Maar daar zal dan ook weer een genetische factor aan vasthangen, denk ik.
Ja. En van de keren dat je het gezien hebt bij bijvoorbeeld de zweelvratten of de sporen, was het dan naast de kanker die in de hoef zelf zat? Of stond dat er, was er met de hoeven niks aan de hand?
Jawel. Het is echt een samen dingen. Ja. Dus die paarden hebben het ook aan alle vier hoeven.
Ja.
Het komt soms voor maar op één hoef, soms op twee hoeven, soms op vier hoeven. En bij die is het op alle vier hoeven, plus de kroonrand met coranitis, hè, dus de ontsteking van die kroonrand.
Oh, ja.
En dan gaat die zwilvrat raar beginnen doen, dan gaan die sporen raar beginnen te doen. Dus het is echt een samenwerking, zal ik het maar zeggen. Dus heel het immuunsysteem dat helemaal haywire gaat. In die dingen.
Nou ja, aan het feit dat, dat je het dus ziet in... En de hoef, en de zwilvratten, en de sporen bijvoorbeeld. Je had het al over immuunsysteem.
Ja.
Het is dus niet iets wat gewoon aan de hoef ontstaat door slechte verzorging of zo. De origine is wel echt van binnenuit.
Nee.
Niet? Okay.
Er zijn verschillende factoren.
Ah.
En ik ga hier uit op puur mijn praktijkervaringen.
Hè? Ja.
Als ik alle foto's naast elkaar leg die ik heb genomen ooit met straalkankercases, dan zie ik het altijd dat het begint... in de middelste straalgroeven. Met rotstraal.
Ja.
En dan heb ik het niet over de rotstraal die dat we wel eens een keer tegenkomen in een paardenvoet, maar rotstraal die vol continu aanwezig is.
Ja.
En dus ook de middelste straalgroeven gaat aanpassen.
En precies de middelste straalgroeven is het stuk waar rotstraal zoveel over het hoofd wordt gezien.
Ja.
Echt die diepe middelste straalgroeven tussen de hoefballen.
Ja.
En dan, er zijn heel veel smeden en bekappers die ook dat niet herkennen überhaupt als rotstraal.
Ja, dat denk ik ook. Zeker bij bijeengenepen hielen. Hè, dat je die ziet dat dan heel die achterkant van die voet zo bijeengenepen is.
Ja.
Dat je er eigenlijk bijna niet in kunt. Maar als je met een klein latje of een lepeltje, zoals wij het noemen, gewoon ertussen gaat en het doet pijn, dan weet je dat die huid aangetast is, dat die huid geïrriteerd is of geïrriteerd gaat raken. Zitten daar bacteriën in, en zeker anaeroben, die hebben daar vrij spel.
Ja.
En die gaan echt die huid ooit gaan ontsteken. En dan krijg je een reactie van het immuunsysteem.
Ja.
En dat immuunsysteem gaat dan zeggen van, hey, hier moet groei zijn. Mm-hmm. Ze gaan groeien.
Ja.
Geven terug de reactie aan het immuunsysteem van, hey, we zijn al aan het groeien, we zijn alles aan het geven wat we kunnen.
Ja.
En het immuunsysteem is niet goed genoeg. Nee, werken we harder.
Ja, en het de is een vicieuze cirkel. Ja, omdat we er tegenop kunnen groeien.
Dat is een vicieuze cirkel waar dat ze dan in terechtkomen.
Ja.
En dan krijg je dus hypertrofie.
Ja. Ja. Hoe kun je het herkennen als bekapper of als eigenaar?
Ik denk de geur is iets heel typisch.
Mm.
Ik kan dat niet beschrijven, die geur.
Het is geen gewone rotstraalgeur.
Nee, ik denk dat iedereen, elke bakkapper, elke professional die met hoeven te maken heeft gekregen, gaat ruiken aan rotstraal aan de vingers of weet ik veel wat, die wel zoiets heeft van, oh, dat stinkt. Dat is een heel typische geur, rotstraal. Mm-hmm. Hè? Bij straalkanker is dat echt een zo doordringende geur. Als je daar met je blote handen aan zit, je krijgt dat 3 dagen niet van je handen af. Mm. Het is echt, goor. het stinkt enorm. Ja.
Ja.
En je blijft het gewoon ruiken. Het is een hele typische geur.
Ja.
Daar kan je het aan herkennen. Mm-hmm. Natuurlijk als het zeer pijnlijk is. Hè. Ik geef altijd fases. Hè. Je hebt fases in rotstraal, je hebt fases in straalkanker. Als het pijn begint te doen, dan moet je aan de alarmbel gaan trekken, omdat daar toch wel de kans bestaat dat het zou verder gevorderd geraken in straalkanker, dat het nog geen is. Maar dat je wel net voor de deur staat.
Ja.
En dan zou ik al echt zeggen van, oei, het doet pijn, actie ondernemen. En misschien iets meer dan gewoon een simpele klei smeren, maar echt een plan opstellen. Eventueel met de dierenarts of de bekapper zelf of de hoefsmid zelf of zo. Wat is nog heel typisch? Vaak zie je dan sliertjes uit de middelste straalgroeven komen. Hmm. Echt zo van die spaghetti-sliertjes. Dan heb je natuurlijk al hypertrofie. Maar dat wil niet zeggen dat je dan meteen moet denken van oh, heel die hoef gaat eraan gaan. Want dat is niet zo. Dat is vaak nog onder controle te krijgen. Hè.
Ja. Want is dat iets wat heel snel erger kan worden? Of op wat voor termijn?
Daar kan je niet echt een termijn op plakken. Je hebt sommige paarden die gewoon op 3-4 weken... Echt de zijdelingse straalgroeven beginnen raar te doen. De middelste straalgroeven, daar het gestart is. Dat daar een heel hoornachtige plaat uit begint te groeien. Dat is heel vreemd. En je hebt paarden waar een klein stukje aan de hielbal zit. Waar dan maanden dat gewoon blijft. En dat je zoiets zegt, ik krijg het niet weg, maar het wordt niet erger.
Ja, dus dat kan behoorlijk verschillen.
Ja, maar ik denk dat pijn een echte indicatie moet zijn van, oei, dit is niet oké.
Okay. Ja. Ja, en dan, want rotstraal, zeker die diepe middelste straalgroeven, dat kan ook pijn doen natuurlijk. Ja. Dus hoe weet je dan van, ik bedoel, als dat pijn doet, moet je sowieso zorgen maken. Ja. Moet je sowieso gaan behandelen.
Ja.
Ongeacht of het hoefkanker is of rotstraal natuurlijk. Maar hoe weet je dan nog het verschil? Ja, ga je dan echt alleen af op het uiterlijk van de straal en de rest van de...
Ja, dan kan je ook uitgaan van de geur natuurlijk. Hè.
Oh, ja,
Is er een rare geur? Is er een rare groei? Zijn er al kleine hypertrofie dingen aanwezig? Bloedt het?
Bloed
is nooit goed.
Ja.
Bij een hoef, dat hoort absoluut niet. Hè.
Ja.
Ontsteking. Je hebt zo vaak aan die... Als je een hoef opneemt en je ziet naar de achterkant van de hoef, ik noem dat varkensharen. Ik weet niet de mooie term daarvoor, maar de haren aan de haarlijn van de hoef, die gaan dan echt zo steken. Hm. Precies alsof dat je echt zo varkenshaar erop hebt staan.
Oh ja, het ligt niet mooi vlak.
Nee.
Ja.
En die blijven ook echt staan. Dus als je die zou wegwrijven, de meeste haar gaat dan zo'n beetje liggen. Nee, die komen direct terug recht staan. En dat is ook een indicatie van een ontsteking daar in die buurt. Hè. Volgende stap is vaak chorionitis. Dus...
Ja.
Ook een indicatie eigenlijk van die ontsteking dat er dan gaat verder komen.
Kroonrand. Ja. En hoe kun je die herkennen dan als eigenaar of als kapper?
Ja, die kroonrand die gaat opzetten, die wordt rood, die wordt pijnlijk, die wordt gevoelig. Die haren gaan recht staan. Er komen korstjes op. Dat zijn allemaal wel zo'n dingen. Ja.
En jij ziet hoefkanker wat meer dan de gemiddelde bekapper, omdat mensen jou daar echt wel voor weten te vinden. Maar hoeveel komt het nou voor eigenlijk?
Ik denk nog niet. Ik denk niet dat het echt heel veel voorkomt. Mm-hmm. Ik kom er veel tegen, omdat ik een beetje een spreekbuis ben. Omdat er heel veel ervaring bij mij zit. Maar ik ben nu 10 jaar aan het bekappen, plus minus, denk ik. Als ik er 20 heb gezien, is dat veel. En dan heb je natuurlijk nog de straalkankers of de beginnende straalkankers natuurlijk. Hè.
Ja,
dat zal nog wel 50-50 zijn. Als je gaat lezen in de vrijgegeven papers van klinieken bij ons in België, hebben die ook niet heel veel patiënten over de vloer met straalkanker. Ze zijn er wel, ja. Maar niet om te zeggen dat ze daar met de honderden binnengebracht worden.
Ja. Ja. Dus,
en in ons nat klimaat valt dat dan wel mee, denk ik.
Ja, want ik weet dat ook de aanpak van straalkanker best wel kan verschillen. Zeker als je de meer traditionele aanpak vergelijkt met met de aanpak van bijvoorbeeld de barefoot-bekappers. Of als je het graag natuurlijk aanpakt of wat dan ook. Het kan echt variëren van inderdaad klei smeren tot complete resectie en inpakken in verband en op stal houden.
Ja.
Wat zijn daarin de absolute don'ts en juist de dingen die je wel zou moeten doen? Naar jouw ervaring dan.
Ja. Ja. Ik denk niet dat er echt in die behandelingen echt don'ts zijn. Elke behandeling heeft wel een voordeel. En elke behandeling heeft een nadeel. Als je gaat zien naar de traditionele, dat is je paard gaan in een kliniek. Hè. Doe dat ook alsjeblieft in een kliniek. Niet ergens gewoon op de weide. Want het gebeurt heel veel op de weide. Ik raad dat echt af. Gaan ze snijden. Paard wordt verdoofd. De voet wordt volledig verdoofd. Wordt afgebonden, zodat je zo weinig mogelijk bloed hebt.
Ja.
Dat je kan zien wat je aan het doen bent. Ja. En dan wordt er zoveel mogelijk weggesneden. Mm-hmm. Hè. Dan worden ze vaak ingesmeerd met een middel dat de kliniek zelf heeft gemaakt. Waar dat ze wel vaak geheimzinnig over doen, want ze willen niet echt zeggen wat erin zit. Of wordt in mijn antibioticumpoeder in een gips gezet. Gaat dan op boksrust voor x aantal dagen, weken, navenant het verloop van die ziekte. En dan is het good to go. Als ze genezen zijn, dan gaan ze terug naar huis. Hè?
Dus het voordeel van zo'n aanpak is natuurlijk dat je in één keer alles, al het zieke weefsel zeg maar weg kan halen.
Ja.
Het nadeel is, denk ik, dat als je paard in gips zet, het is lastig even controleren natuurlijk. Ja. En je paard staat op stal een hele tijd. En we weten dat gebrek aan beweging ook niet heel voordelig is voor
de
gezondheid.
Ik denk dat ze, want ik wil niemand van de schenen schoppen, maar ik denk dat daar nog werk aan de winkel is. Dat je echt nog andere dingen kan doen. Ik ben ooit in een kliniek geweest voor een secetopinie van een klant. Mm-hmm. Het kost ook allemaal heel veel geld natuurlijk.
Ja,
hè.
Ja,
dus die is geopereerd. Die operatie was goed gedaan. Niks op aan te merken. Maar die moest elke maand moest die langskomen met dat paard, met de trailer, naar de kliniek. Daar werd de gips afgehaald en terug gips aangebracht.
Maand in het gips vind ik ook overigens
best lang. Dat vond ik al best lang. Hè?
Ja. Zeker als je dus bedenkt dat hoefkanker op een paar weken tijd behoorlijk kan evolueren.
Ja. En dan snijden ze een beetje weg wat ze denken. Terug poeder, terug gips. Ja. Dat zou veel makkelijker kunnen. In de zin van, doe een hoefschoen aan. Er zijn zoveel medische hoefschoenen nu.
Ja.
Je hebt maar te kiezen. Hè? En dan kan de klant gewoon elke dag die voet behandelen als het moet. Staat hij op stal, je kan wisselen van die schoen, je hebt niet heel veel last van zweet, hè, al die dingen die in die gips wel zitten.
Ja.
En het is gewoon comfortabeler voor de paard ook. Plus de smid of de bekapper die dan aanwezig is voor de paard te helpen, kan ook gewoon die voet bekappen. Want je kan die gips er niet afhalen en dan bekappen om terug een gips aan te doen.
Inderdaad.
Toch niet een medische... je kan dat wel doen, maar het is toch weer een heel gedoe.
Ja.
Dus...
Jij hebt geen kliniek waar je dit soort dingen doet. Wat is jouw aanpak als je bij een paard komt met hoefkanker? Kun je ons meenemen van... er is niet echt een gemiddelde, maar vanaf het moment dat je voor het eerst bij iemand komt tot dat het helemaal genezen is. Hoe ziet zoiets eruit?
De klanten die bij mij komen, zijn ook vaak klanten die niet naar een kliniek willen gaan of die al naar een kliniek zijn geweest, die tonnen geld er hebben ingestoken en die zoiets hebben van oké, dit is de laatste kans, want ik kan het niet meer betalen of ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Hè? Dus ik krijg wel vaak echt wel extreme straalkankers voorgeschoteld.
Ja.
Dat kan je ook zien van de dingen die ik post op social media.
Mm-hmm. Die zijn niet mis.
Die zijn, soms schrik ik daar zelf nog van dat ik denk van holy crap, zag ik dat er nu echt zo uit.
Hè?
Dus daar moet je ook rekening mee houden. Die paarden hebben al een hele medische molen meegemaakt. Vroeger snee ik, dus haalde ik alles ook weg, hè, met de dierenarts natuurlijk. En zo hygiënisch mogelijk maken. Hè, dus niet gewoon ergens in een stal op een rubberen mat.
Nee,
alles desinfecteren, et cetera, et cetera. Maar daar ben ik van afgestapt. Omdat ik in de praktijk zie, als je gaat snijden, ga je irritatie opwekken.
Ja.
En ik heb het gevoel dat paarden veel sneller hervallen daardoor. Dat is puur mijn praktijkervaring. Hè? Dus ik kan dat niet wetenschappelijk onderleggen of wat dan ook, maar dat is iets wat ik zie.
Ja.
Ik ben gestopt met snijden. Dus wat gebeurt er nu? Een paard komt bij mij. Ik heb een speciaal poeder met verschillende ingrediënten in, die ik gebruik. En dat paard moet in een hoefschoen, een medisch schoen, maakt niet echt uit, als het maar een beetje beschermd is van de invloeden van buitenaf.
Ja. En dan je daar dan ook nog een speciaal zultje of verband
een,
in? Of
meestal een vetfrap er rond. Ja. Het poeder dan goed inmasseren, er rond doen. En liefst wel de eerste 20 dagen toch echt goed. Eventueel nog met een katoen ertussen, dat het druk geeft.
Ja.
Hè? En dan kom ik eigenlijk elke 2 weken langs, gewoon voor een check-up.
Ja.
Die check-up kan zijn van, oké, het ziet er goed uit. En die check-up kan ook zijn dat ik dingen moet weghalen. Dus het weefsel dat uitgedroogd is, snij ik dan weg zonder bloed.
Ja.
Ik probeer zoveel mogelijk niks te raken.
Ja, geen irritatie te veroorzaken.
Ja, ja. En dan krijg ik eigenlijk een soort van... Hè, dan gaan we dagen verder. Een spoedweefselachtig ding, zoals je wel eens bij abscessen ziet. Dat je het absces eigenlijk ziet zo gelig worden hè, onder die absceszak. Dat komt in de
vocht
en dat komt in de straal ook voor. Dan krijg je echt zo van dat gelig straalweefsel of steunsel of zolweefsel. En dan ben ik heel blij.
Ja.
Want dat wil zeggen dat we dus echt wel... we zijn op de goede weg.
Ja.
En dan komt er gewoon eigenlijk goede horen terug aan te pas. Hè.
Ja.
Naast het feit van dan mijn baan... Want dan wordt er weer... Er wordt continu overgeschakeld in producten. Daarom denk ik ook dat ik zoveel succes heb. Ik begin met dit product, ik ga dan over naar dat product, ik ga dan naar dat product. Maar er zit er ergens een tussenfase. Ik kan op dat moment echt gaan zeggen van oké, terugschakelen. Oh, stapje vooruit. Oh nee, kom, we gaan terug. Dus dat is heel belangrijk, dat je kan zien hoe dat die ziekte eigenlijk gaat beginnen. Vormgeving geeft eigenlijk, om te zien van naar waar gaan we naartoe? Gaan we naar links, gaan we naar rechts of gaan we rechtdoor?
Ja.
En dat is ook wel een beetje de sleutel tot succes voor die heling.
Het is eigenlijk echt ook een beetje natuurlijk de belangrijk om de hoef goed droog en schoon te houden, zeg maar.
Ja.
Maar als ik het goed hoor, eigenlijk ook om het immuunsysteem dus tot rust weer te brengen.
Ja.
Omdat dat continu in overdrive zit.
Ja. En daar komt de dierenarts bij. Dus bij elke case is er een dierenarts bij. Ik weiger om zonder dierenarts te werken, omdat ik die ook gewoon nodig heb. Er wordt bloed getrokken van dat paard. Er zijn vaak onderliggende redenen ook te vinden bij die paarden.
Ja.
Wat ik vaak zie is bijvoorbeeld bloedwormen. Dat is echt een ding. En echt hoog. Hè. Is dat dan de reden of is dat gewoon omdat die zo zwak is? Hè, dat die...
Ja.
Hè,
dat die dan gekregen dus heeft, kans echt, krijgen. Ja, wat is kip en ei verhaal?
En dan vaak ook het vitamine E tekort, zo disbalans in de vitaminen en mineralen. En dan gewoon een goede dieet krijgen op dat vlak.
Ja.
Ik heb mensen die heel lastig hebben nu zeker met het nattigheid. Dus die paarden gaan in de dag gaan die vaak gewoon buiten.
Ja.
Gewoon even laat gewoon maar. Hè.
Beweging ze, is
beweging ook een sleutel.
En ook mentale rust natuurlijk. Stress is ook niet goed voor het immuunsysteem.
Nee, ook in de kudde, het is niet besmettelijk. Hè, dus zeer belangrijk.
Ja.
Rotstraal is besmettelijker. Maar gewoon het leven leiden dat de paard moet leiden. Hè. En dan 's avonds komen ze naar binnen. Dan worden die voeten heel goed afgedroogd. Sommigen echt met een foon erop, om het echt droog te maken.
Ja.
Dan worden die dan ingepakt. En dan gaan ze vaak op stal of op een kleine paddock voor die nacht.
Ja.
En dan 's morgens terug eruit. Hè. Dus het is voor de eigenaar is het eigenlijk de grootste
Ja, tijdsinspanning, zeg
ja,
maar.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat lijkt me zeker best wel lastig, hoor. Zeker als het verder gevorderd is, de hoefkanker. Ja. Je hebt best wel veel om dan naar te gaan kijken. Dus en de voeding en natuurlijk de huisvesting. Ja. En misschien ook wel de tijdelijke huisvesting.
Ja.
Want 9 van de 10 keer zal er iets aangepast moeten worden, denk ik, voor de paard.
Ja, soms wel.
En dan inderdaad het behandelen van de voet zelf. De kosten die er natuurlijk allemaal bij komen kijken van... heel veel vaker bekapper en dierenarts nodig hebben.
Ja.
Kun je zeggen van nou, het komt eigenlijk altijd wel goed?
Nee.
Of zijn er...
Mag je nooit niet zeggen tegen een eigenaar met straalkanker. Je hebt natuurlijk wel ervaring in de zin van oké, als er een paar... wat ontsteking is op de achterkant van de voet, dan heb je 99% kans dat dit oké is. Hè.
Ja.
Maar ik heb paarden waar dat ik van denk van, wat is dit?
Ja.
Hoe moet ik hier eigenlijk nog maar aan gaan beginnen? Hè?
Ja.
Als ze weglopen, dat ze gewoon een bloedspoor achterlaten van de druk van de straal. Gewoon van het hoefmechanisme. Hè? Dus niet zozeer dat ik er heb ingesneden of zo. Nee, gewoon omdat die loopt. Hè?
Ja.
En dat is tricky. Ik geef nooit mensen een valse hoop, maar vanaf dat ik eigenlijk zie van het gaat goed, dan geef ik wel een duwtje in de rug van die eigenaar van hé, we zijn goed bezig. We zijn echt wel stappen, we zijn sprongen aan het maken.
Ja. Doe me een beetje denken ook aan het proces van met bijvoorbeeld hoefbevangen paarden.
Ja.
Je hebt erbij waarbij het relatief acuut is en waarbij je een paar aanpassingen maakt, goed bekapt en waarbij de hoefbevangenheid dan vrij snel onder controle is. En je hebt paarden waarbij je echt het hele jaar door continu aan het zoeken bent naar knopjes waar je nog een beetje aan kan draaien, zodat het beter gaat. Ja, en dat zijn echt de allermoeilijkste.
Ja, je hebt paarden mee die moeten afvallen. Hè? Ja. Die vallen dan af, maar die vallen te snel af. Je krijgt dan leververvetting, bloedvervetting. Ja. Die doen een zolperforatie.
Ja. Ja, of stress door te weinig gooi.
Cortisol, hoppla.
Maagzweren.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Dus met straalkanker is dat niet anders.
Ja.
Ik heb ooit een paard gehad die we onder controle hadden, maar die we niet helemaal goed kregen. Maar die was comfortabel, reed lesjes nog en al die dingen.
Ja.
En ik kreeg problemen met de longen, astma en die dingen.
Ja.
En die stralen die knapten volledig op.
Hm.
Maar ik kreeg wel problemen met de luchtwegen.
Wel weer apart, hè? Alsof het immuunsysteem zich dan gewoon ergens anders op gericht
heeft. Ja, hè? Dat is net hetzelfde als je pijn hebt en je hebt pijn in je knie en je slaat heel hard met een hamer op je hand.
Ja,
ja, dan gaat die focus naar die hand. En ik denk dat bij zulke dingen ook is. En van straalkanker of hoefkanker weten we ook echt belachelijk weinig.
Ja.
We weten al veel meer dan een aantal jaren geleden. Er wordt heel veel research momenteel naar gedaan. Maar het blijft altijd een beetje mee.
Ja, dat is een heel lastig onderwerp. Juist ook omdat het niet zo vaak, gewoon niet zoveel veel voorkomt. Dus het is moeilijk te onderzoeken ook.
En weinig ervaring tussen de hoeverzorgers en de dierenartsen. Hè?
Ja. Ja, want hoe is daarin jouw ervaring? Kun je makkelijk samenwerken met anderen?
Is moeilijk.
Wordt er vaak niet opengestaan?
Ja, het is moeilijk omdat iedereen best wel een mening erover heeft ook, van hoe ik het moet gaan doen.
Ja.
En dan laten ze eigenlijk de ervaring vallen. Want zij hebben er dan voor gestudeerd, hè, als ze de dierenartsen zijn. Maar ik heb ook heel goede dierenartsen die echt... met mij op een respectvolle manier discussiëren, waar dat we tot een punt komen van oké, zo gaan we het doen.
Ja.
En vaak zijn dat succesverhalen. Ja. Want je hebt echt wel een goede hoefverzorger nodig, een goede dierenarts en een heel goede klant nodig, die echt wel alles wil doen voor dat paard. En als dat al mee zit, dan ben je eigenlijk al voor de helft gewonnen, zal ik maar zeggen. Want je hebt 10 jaar kennis bij mij van de straalkanker en hoeveel kennis van die dierenarts er dan bijgeteld wordt, dan ben je wel een heel eind, denk ik. Ik denk bekappers en smeden, omdat het dan ook heel weinig voorkomt, ik zie ook heel weinig seminars of heel weinig dingen daarover. Als ik ze zie, zijn ze altijd vrij kort of niet compleet, omdat er ook gewoon... Ja, soms is het A, dan is het weer B. Omdat die research zo hard aan het gaan is nu, dat er heel veel bewezen wordt en dan weer bewezen wordt dat het niet klopt.
Hè? Ja.
Het is hetzelfde met het papillomavirus dat gevonden wordt in die straalkankers. Is er nu een Deens paper uitgekomen dat het er niet in zit. Er wordt veel research bij koeien gedaan. Allee, het is echt pingpong momenteel.
Ja.
Maar...
Dan is praktijkervaring denk ik ook denk het beste waar je gewoon op af kan gaan. Ja. Zowel die van jezelf als van de ervaring van de dierenarts.
Ja. Mensen die daar echt mee bedoel, ik ben geen persoon waar dat je een hoefkatroller of zo, ik zeg nu maar iets. Hè. Dan moet ik echt een goede samenwerking hebben met een goede trainer. Want rechtrichten en bekappen gaat dan hand in hand. Hè.
Ja.
Ik ben daar bijvoorbeeld niet de gewezen persoon voor. Zal veel makkelijker een straalkankerpaard kunnen helpen dan iemand met hoefkatrolontsteking. Ja.
Maar dat scheelt ook, hè? Als je zelf gewoon je specialiteit weet. Dat geldt voor elke kapper. Als je dat weet, en dan kun je daarna handelen. En dan
kun je
eigenaar ook het beste helpen.
Ja, er wordt van ons een beetje verwacht dat we een beetje alles kunnen. Maar we zijn geen huisdokter. Hè?
Nee.
We kunnen makkelijk als hoefverzorger ook echt een specialisatie hebben.
Ja.
En ons daar echt op focussen.
Ja.
Kijk naar Remco.
Ja, Remco Schikkel.
Als ik echt iets moet weten over laminitis
of
hoofdkatrol, dan ga ik naar daar.
Ja.
En dan geeft hij mij tips of zegt hij van ja, ik zou toch dit doen als ik niet verder raak dan met de technieken die ik dan op dat moment ken.
Ja.
Maar ze komen aan mij vragen wat ze moeten doen met straalkanker.
Ja.
En daar is niks mis mee. Dat is juist hetgeen dat je moet doen, je kennis gaan verspreiden aan andere professionals.
Ja, dus. Zeker.
Ja.
Ik heb op Instagram ook nog eventjes gevraagd of er vragen aan jou waren over dit onderwerp.
Ja.
Vraag en antwoord.
Nou, er is er eentje, daar hebben we al antwoord op gegeven. Is het altijd te genezen of soms ook niet? Nou ja, soms ook niet. Hè? Die is echt al beantwoord. En Caroline vraagt... van alle gevallen die je hebt gezien, hoeveel procent daarvan waren tinkers?
Veel. Maar ik wil nu niet iedereen bang maken met een tinker. Maar als je gaat kijken naar de cijfers van de faculteit in Gent, dan zie je dat daar minder tinkers zijn.
Oh.
En andere paarden meer binnenkomen. Sportpaarden worden daar natuurlijk veel sneller opgenomen. Ja. Dus is er dan... zijn mensen met een tinker iets meer geneigd om het thuis te willen doen dingen? En hebben mensen met sportpaarden zoiets ook?
We gaan naar de kliniek.
Naar de kliniek, hop, en klaar.
Dat kan, ja.
Dus ik heb 1 quarter horse gezien. Ik heb nu 1 PWP'er in behandeling. En ik denk... Dat gaat het zo. Als zijn de rest allemaal tinkers. En ik spreek hier over een 20-tal paarden.
Waar ligt dat dan aan? Je ziet met tinkers, maar ook met shires en zo bijvoorbeeld wel, dat die gauw aandoeningen hebben met het onderbeen, hè? Met de huid en en de haren, CPL, oedeem, dat soort dingen.
Ja.
Dus dat zal misschien ook wel meespelen dan.
Ik denk het wel. Ik denk ook die lymfe, dat daar ook wel ergens iets zou kunnen zitten waardoor er een trigger is. Hè? Want ik zeg vaak, de trigger is de rotstraal. Maar rotstraal hangt ook weer vast aan immuniteit. Zit daar het lymfe een issue? Dat zou ik eens iemand aan moeten vragen die dat dan weer lymfe bestudeert of zo.
Ja.
En ik denk bij trekpaarden vooral dat daar wel een vaak een issue zit, dat daar de hoefverzorging niet zo nauw genomen wordt. Bij particulieren misschien iets meer, hè, omdat die natuurlijk met dat paard werken.
Maar veel tinkers dus.
Genetisch?
Ja.
Ik denk het niet. Het zijn ook wel 2 tinkers die ik gezien heb.
De gevoeligheid ervoor is... genetisch gezien gewoon groter, maar dat geldt dan voor een heleboel aandoeningen en niet specifiek hoefkanker.
Ja, dat denk ik dat we daar moeten gaan zoeken, die theorie. Ja.
Okay. Dan tot slot heb ik nog 2 vragen voor je over paardenwelzijn, of die te maken hebben met paardenwelzijn.
Paardenwelzijn.
Wat is voor jou het inzicht geweest dat jou anders deed denken of anders deed kijken naar het wezen paard of het concept paardenwelzijn?
Goh. Ik vind het al zo'n moeilijke vraag. Maar bij mij is het gekomen omdat mijn eigen paard zo ziek werd dat ik wel moest. Ik had geen keus. En ik heb mij omringd met verschillende mensen, waardoor ik heel veel kennis heb gekregen. Ja. En daar is het voor mij dan het paardenwelzijn gestart. Ik ben begonnen op stal. Ik ben begonnen als een heel traditionele ruiter met alle tierlantijntjes die je aan je paard kon hangen, heb ik eraan gehangen. Maar vanaf zij ziek werd...
De hoefkanker.
De hoefkanker dan.
Dus daar is het ook mee begonnen.
Is het mee begonnen. Ja. Omdat ik moest wel iets doen of ik was mijn paard kwijt. Het was een van de twee.
Ja.
En ik heb zoveel geleerd van dat paard. Zowel in het mensen als in het paardenleven. Ook gewoon je ego opzij zetten in het paardenwelzijn. En die kennis dat je krijgt, verspreid die ook gewoon.
Ja.
En zie wat zaadjes planten.
Ja.
En hopelijk kan, als ik morgen iemand kan aanspreken met mijn verhaal, en dat redt het leven van dat paard,
ja,
dan is dat door de kennis van mijn paard,
ja,
dat ik wel moest mij omringen. En ik denk dat de wereld er veel beter zou uitzien in de paardenwereld als iedereen even dat ego opzij zet en van iedereen
absoluut
iets probeert te leren.
Niet alleen de paardenwereld.
Nee, oké, maar wij zitten er dan middenin.
Ja,
en daar iets van leren en opsteken. En je hoeft niet het eens te zijn met die persoon. Maar wie weet haal je daar een heel klein stukje uit dat dan weer een succes kan zijn in jouw trucendoos voor een ander paard te helpen.
Ja.
Dat zou veel leed besparen, denk ik. Ja.
En om af te sluiten ben ik wel benieuwd naar gewoon één tip voor de mensen die nu kijken of luisteren, wat meteen een stap is naar gezondere hoeven.
Ik denk dat je zelf ook je kennis mag verrijken. Ga een cursus doen. Je moet niet zelf bekappen. Ga gewoon een cursus doen. Leer daarvan. Al is het gewoon een theoriecursus... Doe het online, doe het ergens. Het maakt niet uit.
Ja.
Waardoor dat je dingen kan zien voor ze gebeuren. En dan spreek ik niet alleen over straalkankers, maar over een simpele rotstraal.
Ja.
Een beetje witte lijnziekte. Maar dat je hoeven kan lezen. En dat je daar kan gaan op anticiperen. En dan eventueel snel iemand erbij te halen die dan meer kennis heeft om het probleem op te lossen.
Ja.
Ja.
Nou, mooie tip. Dankjewel dat je te gast wilde zijn in de Paardenpodcast en je kennis wilde delen over hoefkanker. Belangrijk.
Graag gedaan.
Als mensen meer willen weten, waar kunnen ze meer over jou vinden?
Mijn socials, dus mijn Instagram, Facebook. Daar post ik normaal gezien 2 keer per week, ongeveer als ik de tijd heb, een interessant stukje over straalkanker of over een ander probleem dat ik tegenkom.
Oké. Okay.
Ja.
Dus de socials, Instagram, Facebook,
daar
kunnen ze het beste.
Ja. Klopt.
Oké. Dankjewel.
Graag gedaan.
Wat leuk dat je hebt geluisterd. Vergeet je niet te abonneren op de Paardenpodcast als je dat nog niet hebt gedaan. Dit kan op YouTube of in je favoriete podcast app. En wil je mij helpen om nog veel meer paardeneigenaren te bereiken en inspireren? Dan zou ik het heel tof vinden als je 5 sterren of een review wil achterlaten. Dat kan gewoon via je podcast app, maar ook op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.